Die houdt je staande. Wat zeg je dan als je een politieagent je staande houdt en je die vraagt, wie ben je? Sorry? Kind van God. Nou. Misschien als hij christen is, kom je er met een goed vanaf. Hè? Wie weet. Maar wat zeg je dan? Heeft hij niks? Heeft hij geen boeven te vangen? Ja, dat is wat heel veel mensen zeggen. Ja, heeft hij geen boeven te vangen? Nee. Maar ja, hij zegt, wie ben jij? Ja. Je zegt je naam. Ja, je zegt je naam. Kunt u dat bewijzen, vraagt hij dan. Heeft u identiteitsbewijs bij u? En dan moet hij controleren of het klopt wat je zegt. Ja. Maar, en als je werkgever het zegt, terwijl je solliciteert. En die vraagt zo van, nou wie ben jij? Wat zeg je dan? De beste versie van jezelf. Ja, precies. Dan ga je je beroepsidentiteit vertellen, hè, van wie je bent en wat je geleerd hebt en wat je kan. En als er nou in een donker steegje een voetbalhooligan aan je vraagt van wie ben jij? Voor Nederland. Ja, precies. Of als er een nieuwe buurman of een nieuwe buurvrouw aan je vraagt. Wie ben jij? Dan begin je met je naam, hè? En wat ga je dan vaak vertellen? Hoe lang je er al woont? Ja, en andere dingen, vaak over het huis of over de buurt. Hè? Ja. Ja, precies. Ja. En jouw vader. Maak het even spannend. Stel dat je vader aan jou vraagt. Jonge, meisje, wie ben jij? Ja, maar hij bedoelt er iets anders mee. Hij bedoelt er iets mee van, joh. Ik wil je nog beter kennen. Of hij begrijpt je soms niet. Je hebt iets gedaan wat hij totaal niet begrijpt. En dan wordt het heel persoonlijk. Maar het kan nog persoonlijker worden. Als je man of je vrouw dat aan je vraagt. Wie ben je? Heb je wel alles op een rijtje, zegt hij ook. Ja. Ja. Ja, dat kan gebeuren dat je op een gegeven moment dement wordt en dat je dan elkaar niet meer kent. Ja, het kan zomaar gebeuren. Niet in één keer, maar ja. Maar dan wordt het heel erg persoonlijk. Wordt van, ja, wie ben je nou echt in wezen? Wat is nou het diepste wezen van wie je bent? Nou, vandaag gaan we het hebben over leven in Christus. En dat onderwerp, dat houdt me al een tijd bezig. Omdat je ook heel vaak in de Bijbel in Christus tegenkomt. Ik kom het zo vaak tegen dat je, als het ware, het nog niet eens ziet staan. Je verwacht het al, hè, Paulus aan de gemeente te Efeze, voor alle broeders en zusters, of de broeders in Christus, de gemeente in Christus. Dus heel vaak zie je dat staan. En is dat nou zomaar een uitdrukking? Of betekent dat echt iets? Heeft dat echt een diepe betekenis? En dat is eigenlijk wat ik met jullie wil gaan zoeken. Van wat is nou de betekenis van in Christus? En ik ga, om dat wat scherp te stellen, want het is een heel groot onderwerp. Daar kun je heel veel verschillende gedeelten in de Bijbel op naslaan en uitpluizen. Om het wat scherp te stellen. Zoomen we in op twee hoofdstukken uit Romeinen. Een stukje uit Romeinen 6 en een stukje uit Romeinen 8. Dat gaan we straks doen. We gaan eerst nog even kijken van wat dat in Christus is. In de zin van hoe vaak komt dat nou voor? In welke context komt dat voor? Maar als we op zoek gaan naar de betekenissen van, dan zijn we er eigenlijk nog niet. op zoek gaan naar de betekenis is eigenlijk de juiste leer, het juiste onderwijs te pakken zien te krijgen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat we de juiste praktijk eraan weten te koppelen. De orthodoxie is de juiste leer, de juiste onderwijs. Maar de orthopraxie is het juiste handelen, het juiste leven ernaar. Beide, en het laatste is eigenlijk misschien nog wel het meest uitdagend, maar misschien ook het meest lastig om het over te hebben. Via een zoekopdracht heb ik gekeken van nou hoe vaak, ik weet niet of ik het kan lezen, hè, maar hoe vaak komt nou woorden als in Christus of van Christus of met Christus of door Christus of Jezus Christus komt voor. Als ik het heel goed had willen doen, had ik ook nog hem, in hem, van hem, met hem, maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb gekeken hoe vaak komt het nou voor. En dan zie je dat 87 keer in Christus voorkomt. En van Christus komt nog vaker voor, maar dat zijn vaak ook de eigenschappen van Christus. En dan met Christus en door Christus komt ook nog 8 keer voor, allebei. In combinatie met zijn, als het gaat wie je bent, als het gaat om je zijn, komt het 47 keer voor. In Christus zijn. Op allerlei manieren, maar komt dat 47 keer voor. Dat is op zich niet zo belangrijk, maar het komt vaak voor. En ook meer dan de helft van de keren dat het in Christus staat, heeft dat betrekking op ons zijn, op wie we zijn. Vond ik interessant. En ook nog kun je het woordje in Christus, kun je op twee manieren, kunnen ze twee Griekse betekenissen achter zitten. De ene is gewoon, dat in het Grieks zou je dat uitspreken als en, maar betekent gewoon het Nederlandse in. Maar soms, dat is niet zo heel vaak, maar is het ijs in het Grieks dan. En dat betekent, dat kunnen we niet zo goed vertalen in het Nederlands, maar het Engelse into, daar zit een soort beweging in. Komen we straks tegen dat er zit, als het ware, dat is niet statisch, maar dan kom je erin. Of dan ga je in. Ja. We gaan enkele versen uit Romeinen 6 lezen. Eigenlijk beginnen we in hoofdstuk 5. Valt hier van alles naar beneden. Ik lees hoofdstuk 5 vanaf vers 19. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zouden toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, ook de genade zou regeren door de gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. In de aanloop, Paulus houdt een heel uitvoerig betoog in de brief aan de Romeinen. En in de aanloop naar wat hij gaat zeggen over hoe we moeten, of wie we zijn in Christus, begint hij eigenlijk hier, als het ware, bij het begin van de geschiedenis. Begin van de menselijke geschiedenis. Namelijk, waar Adam en Eva, waar het misging. En een van de redenen waarom het misging, dat ze ongehoorzaam waren, is dat ze eigenlijk aan God gelijk wilden zijn. Ze waren, Eva en later ook Adam, is verleid met het idee aan God gelijk te zijn. Dat is eigenlijk heel bijzonder wel. En dat leidde tot de dood. Maar straks zullen we zien dat wij ook aan God gelijk mogen zijn. En tegelijkertijd is het eigenlijk een groot probleem dat mensen aan God gelijk willen zijn. Kijk eens om je heen, waar ook die vervolgde landen, waar heersers en dictatoren zijn, dictatoren, hoe zeg je dat? Hè? Die willen ook goddelijk zijn. Kim Jong-un en zijn familie wordt verheerlijkt als goden. Allerlei leiders willen aan de macht blijven en ze willen vereerd worden. Het zit zo in de mens dat je aan God gelijk wil zijn, maar buiten hem om. Niet zoals God dat wil. Het gaat juist tegen God in. Niet in de verbinding met God. Niet in het verbond met God. Niet in de band met hem. Maar los van hem. Los van hem. Dat wilde de duivel ook. Die wilde los van God. Wilde die als God zijn. Autonoom. En daarna regeerde de zonde met als gevolg de dood. Door de tweede Adam, Jezus Christus, is de genade gaan regeren. Tot het eeuwige leven. En dan gaan we verder in Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij dan, die aan de zonde gestorven zijn, daar nog in leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dit is dit eis. In toe. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wij zijn met in Christus begraven. En de doop is daar een uitbeelding van. De doop laat dat zien. Die toont wat er geestelijk gebeurd is, dat wij met hem begraven zijn. En daarmee vervalt eigenlijk alle rechten aan de duivel op ons. We zijn dood. Van een dood iemand kun je geen schulden innen. Maar meer nog, we zijn ook opgewekt. We zijn opgestaan. En niet zomaar. Dit zijn dingen die weten jullie allemaal al lang, hè? Dat snap ik wel. Maar om even toch even in gedachten te brengen van ja, waar gaat dat in Christus nou om? Waar gaat die identiteit die je hebt in de Heer Jezus Christus, waar gaat het om? Nou, dat heeft dus met dat je echt doordrongen bent, misschien wel een ander mooi woord in dit verband, doordrenkt bent. Dat je doordrenkt bent van de wetenschap, ik ben met Christus begraven, dood voor de zonde en opgewekt, opdat wij in een nieuw leven zouden wandelen. En Paulus die schrijft hier natuurlijk over, omdat hij christenen heel indringend aan wil herinneren, dat als je tot de Heer Jezus bent gekomen, als je in Christus bent, dat er een nieuwe levenswandel bij hoort. Want dat ontbreekt bij ons van alles aan, bij mij ook. Maar ja, dat was toen ook zo. Dus dat is heel belangrijk om daar doordrenkt te zijn. Maar niet alleen dat. We zijn ook één met hem. Hier staat één plant zijn geworden. Maar dat één plant, dat zou je ook kunnen vertalen samengegroeid zijn. Dat je samen gegroeid bent. Of nog misschien samen groeit. Dat het een proces is. Groeien is altijd een proces. Die dingen wil ik hier even naar voren halen. Want ja, er valt over zo'n stukje nog veel meer te zeggen. Maar je ziet dat de Heere God een hele andere manier heeft om met hem, bij hem te komen. In verbinding met hem eeuwig te zijn. En dat kan alleen door de Heer Jezus Christus. Is dat nou een soort burgerschap? Dat je gedoopt bent, hè, en dat je christen bent geworden. Is dat nou een soort burgerschap wat je dan hebt? Is je paspoort in de hemel? Of heb je een hemels paspoort? Ja. Maar het is meer dan dat. Als dat het enige is, ja, dan heb je alleen maar die eerste vorm van autoriteit, zoals bij die politieagent. Dat je zegt, oh ja, ik ben christen. Hè? Zoals Nazi zei van, ja, ik ben een kind van de Heer, meneer agent. Maar het gaat natuurlijk veel dieper. De uitdaging is dat die identiteit, die dat besef van het leven in Christus, dat het veel dieper gaat. Als je bij, wie is hier fan van Ajax? Ja, kijk, er is in ieder geval een paar. Ja, je raakt helemaal van overstuur. Nee. Als je bij Ajax hoort, Christen, heb je een clubkaart? Heb je een clubkaart? Maar eigenlijk als je bij de Heer Jezus hoort, dan heb je niet alleen maar een clubkaart, dan zit je ook in een team. Dan speel je ook op het veld. Dan hoor je, gaat het ook, hè? Hij is de coach als het ware en jij bent teamlid. En je ziet wat die jongens er allemaal van moeten doen. Dat is echt een meer dan een dagtaak. Het is nog veel verder. Je wordt één in zijn lichaam. Je groeit helemaal samen. Je wordt toch als God. Maar dan op de goede manier. Op een hele andere manier. En vorige week was ik aangenaam verrast dat Daniel hier was. Bert had al aangekondigd dat misschien mijn preek niet door zou gaan omdat er zoveel getuigenissen waren. Nou, je hebt gelijk gekregen op een andere manier. Maar daar zagen we ook, hè? Daniel die liet ook zien dat de Heer Jezus het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Als het ware niet zich eraan vastgeklampt heeft, niet dat toegeëigend heeft als iets wat hij niet los wilde laten. En wij, en dat hij de onderste weg is gegaan, door het lijden heen. En zo is ook op de goede manier bij God horen, is niet claimen, maar is dankbaar ontvangen, beseffen dat je jezelf juist loslaat. Wij moeten onszelf loslaten, zodat de Heilige Geest dat verder in ons uit kan werken, wat het leven met God is. En daarbij hoort ook het lijden. Daarbij hoort ook die onderste weg gaan. Dus dat vond ik wel heel mooi, dat hoewel Daniel een heel ander onderwerp had, zaten er toch heel veel overeenkomsten in met wat ik eigenlijk op mijn hart had om te vertellen. Want een van de dingen, dat gaan we nu ook lezen in Romeinen 8, zit daar ook nog bij. We gaan kijken naar Romeinen 8, vanaf vers 1. Eigenlijk is dat leven met de Heer Jezus Christus zo belangrijk dat Paulus daar weer op terugkomt. Eigenlijk herhaalt hij een stukje over dezelfde soort gedachte van het in Christus zijn. Alleen, hij voegt er nu iets aan toe, namelijk de rol van de Heilige Geest. Maar het begint met het mooiste, dat we dood voor de zonde zijn en dat er dus staat in vers 1, dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dat is een soort herhaling. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, Dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante, gelijk aan het zondige vlees, gelijk aan een mens, zoals Daniel het er ook over had. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet, ja, we waren echt dood, hè? De dood regeerde, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daarom moeten we in de doop, of hè, dat is de doop een uitdrukking van, dat we gestorven zijn toen we tot geloof kwamen. Met Christus. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is dood, is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven in vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Even. Oh ja. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. En dat kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Een paar dingen die hier uitspringen. Nou, het allerbelangrijkste is dat we vrij zijn, dat we in vrede met God mogen leven. Maar heel indringend wijst Paulus op onze verantwoordelijkheid om ook echt dat nieuwe leven te gaan leven. Het leven door de geest staat tegenover het principe of de werking van de wet van Mozes. Het nieuwe principe, nieuwe werking, is het leven in Christus door de Heilige Geest. En daar hoort ook een andere manier van bedenken bij. Er staat nog heel veel goeds en moois in, maar er hoort een andere manier van bedenken bij. Dat woord bedenken hebben we een aantal keren gelezen. En dat is niet alleen hoe je over iets denkt, over je opvattingen, over je overtuigingen. Maar als je het goed probeert te begrijpen uit het Grieks, dan betekent dat ook je houding. Welke houding neem je aan? Welke gezindheid heb je? Ben je gericht op jezelf? Ben je gericht op wat God wil? Dat is het bedenken. Bedenken zoals God denkt. Willen doen wat Hij wil. Een houding die leidt tot echt leven en vrede. Vrede met God en vrede met elkaar. En nog een stukje uit Romeinen 8, vanaf vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest, die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. En deze geest, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. De Heilige Geest die woont in je. Sorry. Je bent een tempel. Je wordt opgeroepen om je daden van het lichaam te doden. Ik moest daarbij denken aan het Duitse woord Kaltgestellt. En ik weet niet of u weet wat dat betekent, kaltgestellt. Nou, als iemand jou kalt wil stellen, dan gaat het niet goed met je, hoor. Nee, dan wordt je mond doodgemaakt, of erger nog, je wordt vermoord. Maar zo moeten wij ook die zondige neigingen in ons mond doodmaken. Daar begint het mee, dat je er niet naar luistert, dat je het negeert, dat je uitstelt, dat je er tegen strijdt. En dan dan zal het ook een dood sterven. Het is niet zo van, je draait het in één keer zijn nek om. Zo werkt het niet. Het is er bij mij niet. Maar het is wel dat je het negeert, dat je laat, dat je het uitstelt. Als je ergens aan verslaafd zit, als je ergens aan gebonden bent, nou, op het moment dat je dat wil gaan doen, zeg je tegen jezelf, nou, laat ik eens een kwartiertje wachten. Kijk of ik het straks nog wil. En als je dat kwartier voorbij is en je wil het nog steeds, is de volgende uitdaging om het nog een kwartier uit te stellen. Kijk of je het dan nog steeds wil. Zo kun je dat kaltstellen. En wat er ook staat, is met hem lijden. Waar Daniel het over had, die onderste weg. Dat, hoe dat er nu uitziet voor ons, dat is nog niet zo duidelijk. Maar in Nepal weten ze het. Onze broeders en zusters in Nepal, in Korea, in al die landen, ze weten het. Ze weten precies wat dat inhoudt. Als je daarvoor je identiteit in Christus uitkomt, dan lijd je. Bij ons zit het lijden wat meer van binnen. Vaak. Dat je iets moet laten. Iets, jezelf iets terughoudend moet zijn. Daar komen we zo nog even op terug. Straks. Maar we zijn geadopteerd ook. Dat is toch fantastisch. Dat God ons, in zijn gezin wil opnemen. Dat is vanaf het begin zijn plan geweest. Met Adam en Eva. Ze mochten bij God horen. En wij worden nu door de Heer Jezus Christus, die zijn zoon is, die naar de aarde is gekomen, mogen wij nu geadopteerd zijn in zijn gezin. Het is niet zomaar een naampje. Nee, we mogen meeërven met hem. Wat hij krijgt in de toekomst, mogen wij deel, hebben wij ook deel. Dat gaat zo ver. Als je er goed bij stilstaat, dan gaat het in ieder geval mijn voorstellingsvermogen te boven. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ook de liederen die we zongen, hè, over hoe het zal zijn in de toekomst. We hebben er nog maar een heel klein gebrekkig deel van door. Er is nog zoveel te leren en te ontdekken. En als we er dan komen, dan denken, oh, het is heel anders. Het is toch nog heel anders. Ja. Nou, dit zijn wat dingen, als het dan gaat om in Christus zijn, het leven in Jezus Christus. Maar een paar dingen, een paar aspecten. We zijn begraven, we zijn opgestaan om een nieuw leven te leiden. We groeien naar die eenheid met hem door de Heilige Geest die in ons woont. We bedenken dat we gaan anders denken, we gaan anders bedenken de dingen die boven zijn, de dingen die van God zijn, die God wil voor ons, wat leidt tot vrede. We schakelen de zondige neigingen uit. We lijden met hem. We zijn kinderen die met Christus erven. En dat is allemaal deel van die identiteit in Christus. Mooi, amen. Nee. Nee, dat stopt het niet, want dat is slechts de juiste leer. Dat is juist welke leer het zou moeten zijn. Maar hoe doen we het nou in de praktijk? En de grote puzzel is eigenlijk van ja, hoe breng je dat nou bij mij naar binnen? En misschien ook wel bij u. Krijgen we dat nou echt? Maken we dat echt eigen? Ik heb geen tieners meer thuis. Maar tieners die kunnen van die fantastische vragen stellen. Hoezo? Wat moet ik ermee? Waarom? De vraag is, hoe is dat nou belangrijk? Hoe werkt dat nou in ons leven? Nou, het is wel duidelijk dat dit relevant is vandaag de dag. Als je om je heen kijkt en je ziet hoe de mensen nu met elkaar omgaan. Ik weet niet wat de indruk hier hebt, maar het lontjes worden steeds korter. De liefde die verkilt bij velen. Ook in christelijke kring soms. Het is bar. Het kan nog veel bozer worden. En als je kijkt naar hoe de wereldleiders, hoe het hele idee van de Europese samenwerking, dat we allemaal één Europese cultuur zouden hebben van democratie en van vrijheid. En Het brokkelt aan alle kanten af. Het geloof in wat de mens allemaal kan. En hoe de mens vrede en liefde. Nou, ik heb wel een beetje medelijden met de optimistische humanisten. Die komen wel bedrogen uit. Ja. Maar daarom is het aan ons juist een enorme uitdaging. Hoe het gaat met de wereld, dat is voorspeld in de Bijbel. Ook deze dingen kun je erin terugvinden. Maar ja, dat staat er niet om nou eens even lekker te klagen. Of om nou eens even te zeggen van, om lekker af te geven. Dat woord zocht ik. Kijk eens dat, kijk eens zus. Nee, we worden uitgedaagd nu het allemaal donkerder om ons heen wordt, om dat licht te zijn. Dat geweldige licht van de Heer Jezus Christus. Die stralende kinderen van God te zijn. Omdat we bij God mogen horen. Op de goede manier. Nou, dat is een enorme uitdaging. En hoe laten wij dat nou zien? Aan de buitenkant? Laten we dat aan de buitenkant zien? Nou, er is wel wat over te zeggen. Bijna iedereen wil ergens bij horen. 2 weken geleden was er een nieuw lid op de Kanoclub. En we hebben allemaal van die vestjes met het logo erop en je naam zelfs en petjes. Mutsen. Gisteren nog gekocht, deze muts. En dan weet je, je hoort bij de Kanoclub. Er was een lid, of het is, hij is nu lid, maar een mevrouw die kwam voor het eerst 2 weken geleden. En de volgende week had ze bijna alles gekocht. Hè? Zo'n shirt wat je aan kan trekken, een t-shirt en een jasje en een pet. Nou, dat had ze allemaal gekocht. Want zij wilde er graag bij horen en ze wilde er ook vooruitkomen dat ze erbij hoort. Wat moeten wij doen om er vooruit te komen? Hebben we een logo nodig? Dat we allemaal met hetzelfde logo lopen. Allemaal iedereen op zijn jasje en op zijn tasje hetzelfde logo heet van ECG. 1.0, oh nee. ECG. Of, moeten we een groot houten kruis dragen? Zo, mijn nek. En een monnikspij aandoen. Dat is wel herkenbaar. Vroeger, tegenwoordig schijnt het minder te zijn, maar het leger des heils, William Booth, die heeft gezegd, we moeten herkenbaar zijn als mensen en we gaan laten zien hoe we mensen lief hebben. Arme mensen helpen. En hij gaf de mensen een uniform aan. Voelt u zich al geroepen om een ECG of een uniform? Nee, hè? Nee. Maar mijn oma, die droeg, ik wil eerst nog iets zeggen, maar een visje op de auto. Dat moet toch wel kunnen, toch? Of een tattoo met de Heer Jezus op je voorhoofd. Ja. Mijn oma, die was in Dracht, Zeeuwse Dracht. En aan haar dracht kon je zien dat ze protestant was. Want als je in die tijd, als je in een andere dracht, op Zuid-Beveland, waren ze allemaal katholiek, hadden ze een andere dingetje aan de muts, of zelfs een hele andere vleugel aan de muts. Dit is de Walcherse dracht. Dat komt uit Walcheren. Maar dan zie je het aan de buitenkant. Maar dat heeft voordelen, maar het heeft ook grote nadelen. Want je kan gaan denken dat het daarin zit. Ook zelf kun je in de verleiding komen om te denken dat het om die buitenkant gaat. Het heeft voordelen, het kan goed gaan, maar er gaat ook soms fout dat mensen, luister maar al die verhalen, ook van misbruik, dat met het gezag van het boordje allerlei misbruik wordt gepleegd en ook onder de tafel wordt gehouden. Maar hoe zit het aan de binnenkant? Tja, gaat dat nou weer over? Nee, derde eeuw is er een enorme vervolging geweest in het Romeinse Rijk van christenen. Zo erg dat er heel veel christenen toen naar de woestijn in Egypte zijn getrokken. En die hebben ze daar als kluizenaars of als vluchtelingen geleefd. En in die woestijn zijn sommigen echt veel dichter bij God gekomen. Weg van het alledaagse leven. En toen Constantijn de Grote tot het christendom bekeerde, en nou ja, het was niet helemaal volledig een succes, maar toen stopte die vervolging wel. En toen was het niet meer nodig dat ze naar die woestijn in Egypte of ergens anders vluchten. Daarvoor waren er razzia's, die werden christenen aan alle kanten opgepakt. En ze was echt niet veilig. Je was je leven niet zeker. Maar toen dat niet meer nodig was, zijn er een aantal mannen, broeders, in die woestijn blijven leven. En dat noemen we de woestijnvaders. En die woestijnvaders, die hebben daar die kloostertraditie als het ware ingezet. Nou valt er een heleboel op af te dingen op die kloostertraditie, maar deze mensen, die gingen door bidden en vasten en het opzeggen van bijbelteksten, kwamen ze heel dicht bij God. En ze zijn ook heel erg belangrijk geweest in het verspreiden van het christendom in West-Europa. En wat deden die kloosters? Ja, die kloosters. En dit is een eiland waarop een klooster is. Toen ik 17 was, nog maar pas tot geloof gekomen was, toen ben ik op mijn fiets gestapt, want ik had dit gezien op televisie, dat hier op dit eiland, dat daar kloosterhutjes waren. En dat de monniken van 800 tot 1100, die hebben daar gewoond en die trokken zich terug uit de gewelddadige bekeerlingen in Ierland. Want dit is de Skellig Islands, die liggen voor de kust van Ierland in de Atlantische Oceaan. En die hebben zich daar helemaal teruggetrokken en voor alles, want er groeit niks op dat eiland, geen hout, voor al hun brandstof, voor al hun eten, voor alles, dat moest allemaal over een flinke, op de oceaan, naar dat eiland toegebracht worden. En er was niet eens een haventje of zo op dat eiland. Er was een hoop gedoe. Om daar te leven, om daar in leven te blijven. Dat was al een hele kunst. Maar ze trokken zich terug uit die gewelddadige Keltische cultuur van die tijd, om zich helemaal te richten op het leven met de Heer Jezus. En van daaruit gingen deze monniken weer terug en hebben ze de kerk opgebouwd. En daaruit zijn ze ook naar Nederland getrokken en naar Engeland en verder. En zijn wij, Bonifatius en Willibrord, die zijn bekend, maar nou, dat waren ook niet, is ook wel wat op af te dingen, maar het echte werk werd vaak gedaan door deze monniken. En ja, wij zitten dus zo midden in deze wereld, ik ook, dat je je afvraagt, hoeveel word je er niet door bezet? Word je er niet door? Ga je niet mee? Moet je toch niet? Ja, ik zeg het met ja, ik merk dat die wereld ook aan mij trekt. Er is zoveel te zien, zoveel te doen, zoveel amusement waar je door bezig gehouden kan worden. Ook, ja, zoveel dingen die op je pad komen. Hoe hou je daar nou stand tegen? Nou, deze broeders van ons, die maakten wel hele radicale keuzes om daar weg van te blijven. En er is echt wat voor te zitten, zeggen, bidden. De dingen laten die niet naar Gods wil zijn, de Bijbel lezen. De verdieping zoeken in de relatie met God en de broeders en zusters om je heen in Christus. Hem volgen één worden, de geur van Christus verspreiden. Toen ik daar zo mee over aan het nadenken was, dacht ik, tjonge, het lijkt wel een huwelijk. Het lijkt wel een huwelijk. Ja, en je ziet in het Oude Testament dat God met Israël wilde trouwen. En als Paulus over het huwelijk schrijft, lees het maar na vanmiddag, in Efeze hoofdstuk 5, het laatste stuk. Dan is het alsof hij die intimiteit, die vertrouwelijkheid, en dat echt erin opgaan vergelijkt als het meest intieme tussen man en vrouw. Maar hoe komen we daar nou? Misschien kun je, ik weet niet of dit wel handig is hoor, wat ik nou doe, maar ik vroeg me wel af van, Rens, hoe slaap jij in Christus? Wat doe je in je, hoe ga je met je slaap om? Bid je? Hoe lees je de Bijbel? Hoe sta je op? Hoe eet je? Eigenlijk mijn routine van de ochtend. Hoe drink je? Hoe leid je? Hoe lees je? Zijn er dingen bij die jullie aan denken zetten, die jou aan denken zet? Probeer het te onthouden en er wat mee te gaan doen. Hoe leer je? Hoe loop je? Hoe werk je? Hoe praat je? Hoe luister je? Hoe app je? Hoe mail je? Hoe bel je? Hoe spot je? Hoe speel je? Hoe lach je? Hoe huil je? Hoe schreeuw je? Hoe denk je? In Christus. Hoe pieker je? In Christus. Hoe klaag je? In Christus. Hoe tuinier je? Hoe klus je? Hoe ontspan je? In Christus. Hoe vrij je? In Christus. Hoe spaar je? In Christus. Hoe beleg je in Christus? Hoe faal je in Christus? Hoe beleid je in Christus? Hoe vergeef je in Christus? Hoe treur je? Hoe geniet je in Christus? Hoe hou je van in Christus? En vult jezelf maar in. Elke dag. Als je ergens wil komen. Oh, laat ik eerst de samenvatting. Wat hebben we nou tot nu toe gezien? Je bent begraven, opgewekt, opdat je een nieuw leven wandelt. Eén met hem, de dingen van de geest aan het bedenken, leven en vrede. Een woning van de Heilige Geest en je doodt de daden van het lichaam. Je bent geadopteerd in een gezin, op zoek naar verdieping in relatie met hem, met broeders en zusters. Eén worden met hem. Zijn geur aan het verspreiden. In Christus ben je aan het lijden met hem. Eeuwig bij hem. Regeer je met hem. Volgens mij heb ik een stukje opengeslagen. Want ik wilde met jullie ook nog een stukje lezen uit Openbaring. Laatste hoofdstuk. Want als je ergens wil komen, dan moet je het doel goed voor ogen houden. Dat is zo met fietsen. Als je leert te fietsen, wie weet nog hoe die leerde fietsen? Ja? Primo. Ging het goed? Ja, heel goed. Ja. Maar als je een kind leert fietsen, hè? Dan hebben ze de neiging om te zeggen, oh, er staat een lantaarnpaal. En dan gaan ze kijken naar die lantaarnpaal. En onbewust stuur je dan naar de lantaarnpaal. En dat is met kanoën ook zo. Als we in het wild water aan het kanoën zijn en je denkt, oh, daar zit een grote rots. En dan ga je naar die rots kijken en dan ga je eigenlijk dicht naar die rots toe. Dat is niet handig. Als je wil veranderen, dan moet je een doel voor ogen hebben. Dan moet je kijken naar het doel. En daarom wil ik lezen uit Openbaring 22, eerste 5 versen. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon kwam van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. We hadden al liederen, hè, over hoe het zal zijn. En dit komt zo dichtbij dat we met hem, dat we hem dienen. We zien zijn aangezicht, we hebben onze naam op zijn naam op ons voorhoofd. God zal zelf ons verlichten en wij regeren met hem als koningen. Als je echt beseft dat dat je toekomst is, denk ik dat dat je echt kan helpen om te weten hoe je nu moet leven. Stel dat al die mensen, nou dat zal niet gebeuren hoor, maar degene die jij moet regeren, hè, straks boven. Een klein blikje krijgt van hoe jij nu naar de televisie kijkt en zo. Zou je misschien wel eens kunnen schamen. Niet alleen dat het daarom zou moeten gaan, maar hou dat doel voor ogen. Het helpt mij om dat doel voor ogen, hem dienen, zijn aangezicht zien. Zijn naam op je voorhoofd. Hij is je licht. En wij mogen dat licht verspreiden. Regeren met hem. Tot slot. Laatste vraag. We hebben de samenvatting al gehad. Die naam, hè, op je voorhoofd. Krijg je die dan, als je daar bent? Of zou het zo kunnen zijn dat je zo geleefd hebt dat die er eigenlijk al op staat? Dat je al zo herkenbaar bent? Als het ware jouw persoonlijkheid, wie je bent, jouw identiteit, eigenlijk al meteen gezien wordt op je voorhoofd. Dat is een vraag voor bij de koffie. Om op te kauwen. Amen. Zullen we met elkaar danken. Trouwe Vader in de hemel, Heer Jezus, Heer, we zijn u zo dankbaar dat u dat alles voor ons gedaan hebt, dat wij zoveel in u mogen ontvangen. Dat we zo rijk zijn in u. En het meest bijzondere is eigenlijk dat we, als het ware, het bewijs, ons rijbewijs, ons christenbewijs al krijgen, voordat we lessen krijgen. Dat we in uw genade, in uw geduld, nog steeds met ons aan het leren bent en ons aan het heropvoeden bent. Ons nog steeds dichter bij dat doel wil brengen, Heer, dat we steeds meer en meer op u mogen gaan lijken. Heer, dank u wel. We verdienen dat echt niet. We willen u zo danken, Heer, en willen ook zo vragen en helpen, vragen om te helpen. Heer, breng ons te binnen. Morgen en overmorgen en elke dag, Heer, dat we in u zijn. Dat het iets betekent dat wij in Christus zijn. Dat we uw kinderen zijn. Heer, en dat het zo nodig is, Heer, dat we uw licht verspreiden in deze duistere wereld. Dat u ons gewaarschuwd hebt dat het zou komen. Maar dat u ons niets liever wil dan ons toerusten en ons vullen met uw liefde en genade. Met uw kracht, met uw geest. Heer, wilt u ons zo leiden. We verdienen het niet en we kunnen het ook niet uit onszelf. We kunnen niet aan u gelijk zijn, van geen kant uit onszelf. En wat is het dan een wonder, Heer, dat u ons daarin tegemoet komt. Dat we bij u mogen horen, voor altijd. Zelfs verantwoordelijkheid met u mogen dragen. Heer, woorden schieten tekort. Dank u wel. Amen. We gaan het liederen zingen.